Ik vind het heel mooi om vanmorgen in jullie midden te zijn voor de eerste keer. Daarom zal ik me even voorstellen. Mijn naam is Siebold van der Brug. Ik ben 51 jaar inmiddels alweer. Ik ben getrouwd met mijn lieve Gerberich. We wonen in Oosterzee. We gaan naar de Vrij Baptistengemeente in Lemmer, waar Gerard Grit nu voorganger is. Ik ben daar zelf 6 jaar lang voorganger geweest. Ik ben docent godsdienst en levensbeschouwingen in Groningen aan het Augustinus College. En daar geef ik eigenlijk al 20 jaar les ongeveer nu inmiddels. Dus al een hele periode. Ik heb ooit theologie gestudeerd en toen nog in Veenendaal aan de Evangelische Theologische Hogeschool. Die is inmiddels verbonden aan de Christelijke Hogeschool in Ede. En dat vergeet ik nog helemaal, dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Gerberich en ik hebben samen 4 kinderen, 2 jongens, 2 meisjes. De jongste is 13 en de oudste is 23. En we zijn volgens mij samen een heel fijn gezin. Ik ben heel blij met mijn gezin. En wij kerken dus ook gewoon in Lemmer nog steeds. En dat is eigenlijk een beetje wie ik ben. Weet u iets? Wilt u meer over mij weten? Dan kunt u altijd natuurlijk even naar me toe komen. En ik wil zo meteen graag het woord met u openen. Maar voordat we het woord openen, wil ik graag met u in gebed. Ja, almachtig God en Vader, wil u loven en prijzen en danken om wie u bent. Heere, wat u voor ons gedaan heeft en dat u zichzelf aan ons geopenbaard heeft. Heere, dat u op enig moment in ons leven mocht komen en dat wij mochten komen tot de erkenning van de waarheid. Heere, dat we ons leven neer mochten leggen in uw hand, dat we ons mochten bekeren en wedergeboren mochten worden door uw geest. Heer, dat we uw geest hebben ontvangen en dat we nu ook het woord mogen begrijpen, Heer, door uw geest. Heer, u heeft uw woord door uw geest gegeven, maar we kunnen het ook alleen maar begrijpen door uw Heilige Geest. Heer, en als zometeen het woord open mag gaan, dan willen we ook bidden. Wilt u ons bijstaan? Wilt u in ons werken? Wilt u maken dat de woorden die ik spreek, dat het uw woorden zijn? Wilt u maken dat we zo mogen luisteren, dat het ons ook mag versterken en mag bemoedigen en mag opbouwen? Heer, wilt u wegnemen wat niet goed is? Heer, dat u de werkelijke spreker zult zijn, de werkelijke prediker en de naprediker. En dat we dat mogen meenemen wat wij nodig hebben deze morgen. In Jezus' naam. Amen. Ja, en de preek van vanmorgen, die is uit Johannes 6. En het thema is: ik ben het ware brood dat uit de hemel neerdaalt en eeuwig leven geeft. De woorden van Jezus. En u ziet op de dia, ziet u een bekend beeld. Een bekende beeld van de 5 broden en de 2 vissen. En dat is eigenlijk de context waarin Jezus deze woorden zegt. En het gebeuren dat vindt plaats aan het meer van Galilea, oftewel het meer van Tiberias. Betekent allebei hetzelfde. De ene keer wordt het in de Bijbel het meer van Galilea genoemd. De andere keer het meer van Tiberias. En Johannes die doet het allebei. We lezen dat in Johannes 6 vers 1 en 2. Hierna vertrok Jezus naar de overkant van de zee van Galilea, ofwel van Tiberias. En een grote menigte volgde hem, omdat zij zijn tekenen zagen die hij deed aan de zieken. En Jezus ging de berg op en ging daar zitten met zijn discipelen. En het is in de periode van het jaar van het Pesach. Ja, als je zeg maar het kerkelijk jaar van het Joodse volk, zeg maar, waren we in de periode van Pesach aangeland. Het Pascha was nabij. En iedereen die was eigenlijk bezig met de voorbereidingen daarvan, van dat Pesachfeest. Want het is misschien wel het belangrijkste, of in ieder geval een van de belangrijkste feesten van het volk Israël. Er werd gedacht aan het paaslam dat geslacht werd. Er werd brood gebroken aan de tafel, er werd gegeten, er werd wijn geschonken, er werd wijn gedronken natuurlijk. En alles ter herinnering aan datgene wat eeuwen daarvoor al plaatsgevonden had, dat God hen bevrijdde door de hand van Mozes uit de slavernij uit Egypte. Het was dus een bevrijdingsfeest. En ja, dan is daar op een gegeven moment, we kennen allemaal het verhaal, hè, dan is er te weinig eten voor al die mensen die luisteren naar Jezus. En dan vindt daar een geweldig wonder plaats, dat Jezus van 5 broden en 2 vissen, 5000 mannen, vrouwen en kinderen niet eens meegerekend, te eten geeft. En dan zegt zegt Jezus aan het einde, hè, van dat verhaal, zegt hij van, verzamel al het brood en al het vis wat nog over is, en dan blijven daar nog 12 manden over, veel meer dan wat nodig was. En heel vaak is dit het verhaal waar de nadruk op wordt gelegd. Dat geweldige wonder, dat geweldige wonderteken, en dat Jezus genadig is en dat hij een overvloed geeft. En dat is natuurlijk ook wat dat verhaal ook wel duidelijk wil maken. Maar als Johannes het wonder laat zien in zijn evangelie, dan heeft hij het altijd over wondertekenen. Die wonderen, dat zijn geen wonderen op zich, voor Jezus om maar te laten zien dat hij een bovennatuurlijk persoon is misschien wel, of welke grootse dingen hij allemaal wel niet kan doen. Nee, de bedoeling daarmee is dat mensen zullen erkennen dat hij is wie hij zegt dat hij is. Namelijk de Zoon van God. Door God gezonden in deze wereld. Johannes die geeft dat heel duidelijk aan het einde van zijn evangelie. Eigenlijk sluit Johannes, je moet dat maar eens bestuderen. Johannes sluit eigenlijk 2 keer zijn evangelie af. 1 keer in hoofdstuk 20 en 1 keer in hoofdstuk 21. Het is net of dat hij eerst eindigt en dan ineens, ja, heeft hij toch de behoefte om een of andere reden om er toch nog iets aan toe te voegen. Maar in Johannes 20 vers 30 zegt hij, Jezus nu heeft in aanwezigheid van zijn discipelen nog wel veel andere tekenen, wondertekenen gedaan, die niet beschreven zijn in dit boek, maar deze zijn beschreven opdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, opdat u door te geloven het leven zult hebben in zijn naam. Dus dat hele wonder gebeuren, wat Jezus daar doet, is eigenlijk een opmaat voor datgene wat er daarna gaat gebeuren. Want het is heel gek. In eerste instantie lijkt het alsof Johannes tot zijn doel gekomen is. In Johannes 6 vers 14, midden in die geschiedenis van dat wonderteken, dan staat er, toen de mensen dan het teken dat Jezus gedaan had gezien hadden, zeiden zij, hij is werkelijk de profeet die in de wereld komen zou. Nou, als dat geen geloofsuitspraak is, dan weet ik het niet. Maar niets is minder waar. Jezus weet beter. Het zit allemaal niet zo diep. Alle mensen die hebben hun eigen belangen, hun eigen verwachtingen. En in vers 15 direct daarna er staat, en omdat Jezus nu wist dat zij zouden komen en hem met geweld mee zouden nemen om hem koning te maken, trok hij zich opnieuw terug op de berg, net als eerder. Hij zelf alleen. Hij vlucht als het ware bij de mensen vandaan, want hij weet de verwachtingen, de bedoelingen die ze met hem hebben, dat zijn niet Gods bedoelingen. En hij doorziet ze en hij vlucht dus weg. Precies als we lezen een jaar eerder, ook daar lezen we in hoofdstuk 2 dat het Pascha was. Johannes 2 en dan vers 23, Johannes 2 vers 23, daar lezen we eigenlijk ongeveer hetzelfde. En toen hij in Jeruzalem was, op het Pascha, tijdens het feest, geloofden velen in zijn naam, toen zij zijn tekenen zagen die hij deed. Maar Jezus zelf vertrouwde zichzelf aan hen niet toe, omdat hij hen alle kende en omdat hij het niet nodig had dat iemand van de mens getuigde, want hij wist zelf wat in de mens was. Jezus is gevlucht in de bergen. Waarschijnlijk heeft hij zijn discipelen meegenomen, want er staat dan later dat de discipelen nederdalen en dat de discipelen de scheepjes ingaan. En ze varen over het meer en ze varen richting Capernaum, lezen we in vers 59. Jezus is niet bij hen, dus steekt een enorme storm op. En midden in die storm komt Jezus over het meer naar de boot toe. Nou, en hij ontmoet ze daar. Jezus wordt meegenomen in de boot, die gaat in de boot en heel snel varen ze dan door naar Capernaum, naar het vaste land. En de volgende ochtend zijn de mensen nieuwsgierig van, hé, waar is Jezus gebleven? De mensen die de vorige dag dat wonder hadden meegemaakt, die gaan op zoek naar Jezus en ze gaan natuurlijk terug naar de plek waar ze Jezus het laatst gezien hebben, is logisch. Maar daar is hij niet. Hij is niet in de buurt van Tiberias. Nee, uiteindelijk vinden ze hem in Capernaum. Oh, ik ben vergeten, even de volgende dia. Dan zien we ook het meer van Galilea en zien we ook de route die ze afgelegd hebben. Die rode lijntjes moet u even niet op letten, maar van Tiberias naar Capernaum. En dan gaan de mensen in de schepen en dan ontmoeten ze hem daar. En dan uiteindelijk ontmoeten ze hem dus in Capernaum. En dan lezen we in vers 25 tot en met 27 in het hoofdstuk. En toen zij hem gevonden hadden aan de overkant van de zee, zeiden ze tegen hem, Rabbi, wanneer bent u hier gekomen? Jezus antwoordde hen en zei, voorwaar, ik zeg u, u zoekt mij niet omdat u tekenen gezien hebt, maar omdat u van de broden gegeten hebt en verzadigd bent. Werk niet om het voedsel dat vergaat, maar om het voedsel dat blijft tot in het eeuwige leven, dat de Zoon des mensen u geven zal, want hem heeft God de Vader verzegeld. Hem heeft God de Vader verzegeld. Een beetje een vreemde uitspraak van Jezus, maar wat Jezus daar waarschijnlijk mee bedoelt is dat hij terugwijst naar zijn doop. Het moment dat Johannes de doper hem doopt. We lezen dat in Johannes 1, maar ook in Lucas 3. En dat de Heilige Geest op hem neerdaalt en dat er dan een stem uit de hemel komt van de Vader die zegt van dat hij zijn genoegen heeft in zijn Zoon Jezus Christus. Dat het duidelijk is dat Jezus met goddelijke kracht verzegeld is, bekleed is en dat hij door God gezonden is. Dat hij de door God beloofde Messias is die de wil van God ten volle doet. En met eigenlijk nog dat wonder van de vorige dag in het achterhoofd, moet je je voorstellen, lezen we in vers 26 dus, hebben we net gelezen. Zeiden ze tegen hem, wanneer bent u hier gekomen? En dan zegt Jezus van, u zoekt mij niet omdat u tekenen gezien hebt, maar omdat u van de broden gegeten hebt en verzadigd bent. Een enorm contrast. Want waar zijn de mensen naar op zoek? Ze zijn op zoek naar bewijs. Ze willen bewijs hebben voor het feit dat Jezus is wie hij zegt dat hij is. Onvoorstelbaar, toch? Ze hebben net dat hele grote wonder de vorige dag meegemaakt. 5 broden, 2 vissen, 5000 mannen, vrouwen, kinderen, gevoed. Als dat geen bewijs is voor zijn goddelijkheid, dan weet ik het ook niet meer. Maar toch eisen ze van hem een teken. En hier pakken we dan de draad op in vers 28. En ik heb hem even op de beamer gezet. In de vertaling van de Bijbel in gewone taal. Waarom? Omdat het mij vooral even om het verhaal gaat hier nu. Meestal gebruik ik de HSV, maar hier gaat het even om het verhaal. En ik wil u graag dat u even op een aantal dingen let. Want we zien hier dat het ongeloof van de mensen steeds groter wordt. En hoe groter dat ongeloof wordt van de mensen, hoe duidelijker Jezus ook wordt over wie hij is, wat zijn identiteit is. Hoe directer, hoe radicaler hij wordt, maar ook hoe plastischer eigenlijk zijn uitspraken worden. Steeds beeldender wordt hij. Maar andersom is het ook zo, van hoe duidelijker Jezus is over zijn identiteit, over zijn afkomst, hoe groter het verzet van de toehoorders ook is. En van beide kanten wordt als het ware de discussie op de spits gedreven. En steeds meer mensen kunnen het niet meer slikken en ze haken af. En Johannes die benoemt hier eigenlijk, die focust hier op drie groepen mensen. De eerste groep die waar hij het over heeft is de menigte, de mensen. Eigenlijk de grote meute, de mensen die hem volgen uit nieuwsgierigheid, omdat ze zien wat Jezus allemaal gedaan heeft voor wonderen. En ze willen meer zien. Ze willen weten wat er nog meer gaat gebeuren als het ware. Maar Johannes noemt ook de Joden. En als Johannes spreekt over de Joden, dan bedoelt hij altijd de Joodse leiders. Niet zozeer het Joodse volk of de etniciteit van de Joden. Als ras of als volk, maar veel meer de elite als het ware van de Joden, de Joodse leiders. Die altijd kritisch waren op Jezus. En uiteindelijk er ook voor gezorgd hebben dat hij aan het kruis stierf. En hij heeft het over de volgelingen of de discipelen, de brede kring van discipelen die Jezus volgden, die eigenlijk altijd bij hem in de buurt waren, als het maar even kon. En dat zijn eigenlijk de drie groepen die Johannes benoemt. En de sfeer is gespannen. In hoofdstuk 7 wordt die spanning eigenlijk als het ware heel erg onder woorden gebracht door Johannes. Dan zegt hij, de Joden, dus de leiders van het volk, dan zochten hem op het feest en zeiden, waar is hij? En er was veel gemompel over hem onder de menigten. Zie je, daar heb je de menigten. En sommigen die zeiden, hij is goed. En anderen zeiden, nee, maar hij misleidt de menigte. Toch sprak niemand openlijk over hem uit vrees voor de Joden. Dus er was een gespannen sfeer onder de mensen. En daar beginnen we, vers 28. En er staan de mensen die vroegen, wat moeten we doen? Wat vraagt God van ons? Nou, goede vraag lijkt mij. Goede vraag om mee te beginnen. En dan zegt Jezus tegen hen, God vraagt maar één ding. Namelijk dat jullie in mij geloven, want God heeft mij gestuurd. Het is zo simpel wat hij van mensen vraagt. Geloof in mij en geloof dat God mij gestuurd heeft. En dan de mensen. De mensen die zeiden, kunt u dat met een teken bewijzen? Want dan zullen we in u geloven. Want Mozes gaf ook een teken. Hij gaf onze voorouders in de woestijn manna te eten. In de heilige boeken staat, hij gaf het volk brood uit de hemel te eten. En dit vragen ze dus vlak nadat ze dat grote wonder hebben gezien. Hè? Stel je voor. Maar Jezus die zei tegen hen, het was niet Mozes, maar mijn vader die dat brood gaf. En luister heel goed naar mijn woorden, mijn vader geeft jullie het ware hemelse brood. En het brood dat God geeft, komt uit de hemel en geeft eeuwig leven aan de mensen. En de mensen zeiden, Heer, geef ons elke dag dat brood. En Jezus zei, ik ben het brood dat eeuwig leven geeft. Als je bij mij komt, zul je nooit meer honger hebben. Als je in mij gelooft, zul je nooit meer dorst hebben. Maar, ik heb het al eerder gezegd, jullie zien wel wat ik doe, maar toch geloven jullie niet in mij. En Jezus zei verder, de Vader brengt mensen die bij mij horen naar mij toe. Zij komen bij mij en ik zal hen niet wegsturen. Ik ben uit de hemel gekomen. God heeft mij gestuurd. Ik ben dus niet gekomen om te doen wat ik zelf wil, maar om te doen wat God wil. En God wil dat alle mensen die bij mij horen, gered worden. Als het einde van de wereld komt, zullen ze opstaan uit de dood. Dat is wat mijn Vader wil. Alle mensen die de Zoon zien en in Hem geloven, krijgen het eeuwige leven. En als het einde van de wereld komt, laat ik hen opstaan uit de dood. De Joden, de Joodse leiders, die beginnen te protesteren. Waarom? Omdat Jezus over zichzelf zei, ik ben het brood dat uit de hemel gekomen is. En ze zeiden tegen elkaar, maar het is toch Jezus, het is toch de zoon van Jozef. We weten precies wie zijn vader en zijn moeder zijn. Hoe kan hij dan beweren dat hij uit de hemel gekomen is? En Jezus zei tegen hen, houd op met protesteren. De Vader heeft mij gestuurd. En alleen de mensen die hij naar mij toe brengt, kunnen bij mij komen. Als het einde van de wereld komt, zal ik hen laten opstaan uit de dood. Want dit staat in de heilige boeken. God zal hen allemaal leren hoe ze moeten leven. Iedereen die dat van de Vader wil leren, komt bij mij. Want niemand heeft ooit de Vader gezien, behalve de Zoon. En hij komt bij God vandaan. En Jezus zei verder, luister goed naar mijn woorden. Wie in mij gelooft, krijgt het eeuwige leven. Ik ben het brood dat eeuwig leven geeft. Jullie voorouders aten in de woestijn manna, brood dat uit de hemel kwam. Toch zijn ze allemaal gestorven. Maar het ware hemelse brood is anders. Wie daarvan eet, zal niet sterven. Ik ben het hemelse brood dat leven geeft. En iedereen die van dat brood eet, zal eeuwig leven. En dat zal ik uitdelen. En wat ik zal uitdelen is mijn eigen lichaam. Ik zal sterven om mensen het leven te geven. En de Joden, de Joodse leiders, die worden helemaal gek. De Joden die begonnen een felle discussie met elkaar. Ze riepen, hoe kan hij nu zijn lichaam aan ons te eten te geven? En ze zeiden tegen hem, luister heel goed naar mijn woorden. Jullie moeten mijn lichaam eten en mijn bloed drinken, anders kunnen jullie het eeuwige leven niet krijgen. Wie mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt, die krijgt het eeuwige leven. Als het einde van de wereld komt, zal ik hem laten opstaan uit de dood. Mijn lichaam en mijn bloed geven het eeuwige leven. Mijn dood brengt redding. Als je dat gelooft, dan is het alsof je mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt. Dan ben ik in je en hoor je voor altijd bij mij. Ik leef dankzij de Vader, de levende God die mij gestuurd heeft. En iedereen die bij mij hoort, leeft dankzij mij. Nogmaals, ik ben het ware hemelse brood. Jullie voorouders aten mannen. Brood uit de hemel, maar zij zijn toch gestorven. Maar wie het ware hemelse brood eet, zal eeuwig leven. En Jezus zei al die dingen in de synagoge, in Capernaum. En daar gaf hij de mensen uitleg over God. En waar loopt het uiteindelijk op uit? Veel volgelingen van Jezus, let op, veel volgelingen van Jezus, die dat hoorden, zeiden, dit gaat te ver. Hier kunnen we niet naar luisteren. Jezus wist dat ze protesteerden en hij zei tegen hen, jullie erger je aan mijn woorden, maar stel dat jullie de mensen omhoog zien gaan naar de plaats waar hij vandaan gekomen is. Zullen jullie mij dan geloven? Het aardse bestaan kan jullie niet redden, alleen de Heilige Geest geeft het eeuwige leven. Als je mijn woorden gelooft, zul je de Heilige Geest krijgen en zul je leven. Maar sommigen van jullie geloven mijn woorden niet. Want Jezus wist namelijk vanaf het begin wie er niet in hem zouden geloven. En hij wist ook wie hem zou uitleveren aan zijn vijanden. En toen zei Jezus, ik heb jullie al gezegd. De Vader brengt de mensen die bij mij horen naar mij toe. Alleen zij kunnen bij mij komen. En toen liepen veel volgelingen van Jezus weg en gingen niet langer meer met hem mee. Het is een bijzonder fenomeen dat daar waar het evangelie in alle rust en in alle eenvoud, maar in alle waarheid, met alle geduld en duidelijkheid verkondigd wordt. Laten we even naar de volgende dia gaan. Oh, de hele schriftlezing moeten we ook nog even voorbij. Maar daar waar Gods woord verkondigd wordt, daar ontstaat conflict. Stuur me, laat me even, dit is het hele verhaal wat ik net gelezen heb. Dit was de schriftlezing, ja hier. Dit is eigenlijk wat er gebeurt als het evangelie verkondigd wordt. Ik kijk heel vaak filmpjes van straatpredikanten. Mensen die openlijk het evangelie verkondigen op straat. Ze gaan naar markten, ze gaan naar bijeenkomsten, ze gaan naar festivals. En ik heb altijd heel veel waardering voor deze mensen. Ik benijd ze eigenlijk een beetje omdat ze gewoon zoveel lef hebben. En ze verkondigen het evangelie kant en klaar, luid en duidelijk. En wat zie je dan als reactie heel vaak daarop? Dat ze voor van alles en nog wat uitgemaakt worden. Voor harteloos, voor hypocriet zien we hier. Je moet oprotten, je moet weggaan, you have to leave. Soms worden ze zelfs gearresteerd door de politie. In Engeland gebeurt dat momenteel. En het onderste plaatje zie je zelfs een aantal christenen die tegen hem zeggen van, God zegt tegen jou, je moet stoppen met preken. Ze kunnen het niet meer verdragen. Dat is wat er gebeurt. Hoe duidelijker je bent over het evangelie, hoe groter de confrontatie, hoe groter het ongeloof vaak van mensen. En dat alleen al maakt duidelijk dat het alleen Gods werk is als er mensen door de prediking van het evangelie tot God geroepen worden, tot Christus geroepen worden en tot bekering komen. Dat kan alleen God zelf, dat kan alleen de Heilige Geest in de mens bewerken. Het is God de Vader, Jezus, die zegt het hier een aantal keren, die de mensen geeft aan Jezus. En het is een wonderlijk samenspel tussen de prediking van het evangelie, het werk van God de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Paulus die zegt dat ergens van, hoe zal men geloven als het woord niet gepredikt wordt? Het woord moet gepredikt worden, anders komen mensen niet tot geloof. Je kunt nog zoveel liefdadigheid hebben, je kunt nog zoveel je inzetten voor andere mensen. Je kunt aan goede doelen geven, je kunt aan goede doelen meedoen. Maar het gaat uiteindelijk om de verkondiging van het evangelie, dat mensen het evangelie horen, dat het in hun hart daalt en dat mensen tot geloof komen. Dat kan alleen maar door het horen van het woord. En de Vader, de rol van de Vader is, wat Jezus hier zegt, is niemand komt tot mij tenzij de Vader die mij gezonden heeft hem trekt. En de rol van de Zoon, niemand komt tot de Vader dan door mij, de wisselwerking, maar het is de Geest die de wedergeboorte in ons werkt. En zoals, eigenlijk als het ware, zou je het zo kunnen zien, de drie-eenheid, een leerstelling hè, waarin wij geloven, God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest is ondoorgrondelijk. Wij snappen er niks van, wij begrijpen er niks van. De grootste theologen die hebben er heel diep over nagedacht. Maar als het puntje bij paaltje komt, dan snappen we het toch uiteindelijk niet, omdat God zo ondoorgrondelijk is. Maar zo ondoorgrondelijk is eigenlijk ook dat werk van God in het hart van de mensen, als het evangelie gepredikt wordt. Zo ondoorgrondelijk is ook het werk van zijn verkiezing, van zijn roepen, van zijn trekken, zijn duwen, van de bekering, van wedergeboorte, van vervulling met de Heilige Geest. Het is niet te bevatten. En als het je overkomt, ik weet niet hoe u dat ervaren heeft in uw leven, maar dan is het alleen maar door Gods genade, door Gods liefde, dat ik zijn offer mocht aanvaarden. Daar is niks van mij bij. Toen ik tot bekering kwam, of voordat ik tot bekering kwam, ging ik een hele andere weg. En ik wist dat God bestond. Ik wist dat Hij op mij neerkeek. Ik wist dat ik dingen deed die fout waren, die zondig waren. En ik was echt niet heel christelijk of heel gelovig opgevoed of zo, hoor. Wel een beetje, maar niet heel erg daar dat mijn ouders daarmee bezig waren. Maar ik wist het gewoon. En ik deed soms dingen, was letterlijk soms dingen aan het doen, waarvan ik wist, dit vindt God niet goed. Maar tegelijkertijd wist ik ook altijd wel een excuus te verzinnen van, ja, maar in mijn geval snapt God het wel op een of andere manier. Nou, nee. Nee. Ik had echt bekering nodig. Ik had echt zijn Heilige Geest nodig om werkelijk te worden wie ik nu mag zijn. En als dat toen niet gebeurd was, dan was ik nu een heel ander mens geweest. Dan was ik een andere vrouw getrouwd, had ik een hele andere carrière gekozen, enzovoort, enzovoort. En dan had ik hier vanmorgen niet gestaan, maar het is puur genade van God. En ik hoop dat u zelf ook dat wonder ervaren heeft in uw leven. Op diezelfde manier. Voor iedereen natuurlijk helemaal weer anders. Voor de een is het meer een proces. Voor de ander is het een plotseling ingrijpen van God. God gaat met een ieder van ons een eigen weg. Maar wel dat u ervaart, dit is alleen maar het werk van God. Dat je mag komen tot Jezus. Dat je Jezus mag zien, zoals Jezus het hier zegt. Dat je mag geloven in hem. En Jezus die spitst het hier heel erg toe in dit Bijbelgedeelte aan de gemeenschap die wel zijn vlees eet als het ware en wel zijn bloed drinkt. In vers 53, daar lezen we dat, daar lazen we dat ook al. En Jezus dan zei tegen hem, voorwaar ik zeg u, als u het vlees van de Zoon des Mensen niet eet en zijn bloed niet drinkt, hebt u geen leven in uzelf. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven en ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Jezus die noemt het niet letterlijk, maar hij zinspeelt er wel op dat terwijl hij deze woorden uitspreekt, dat hij voor ogen gehad moet hebben dat er ooit die gemeenschap zal ontstaan die zijn bloed drinkt. Die zijn vlees eet als het ware. Die gemeenschap die het heilige avondmaal viert. Zijn gemeente. De scharen uit de wereld die niemand tellen kan. De scharen die uiteindelijk mag meedoen met dat hemelse feestmaal. Dus de mensen die naar hem luisteren. Die zich niet schamen voor het evangelie. Die tegen de publieke opinie in. Zelfs als anderen weglopen. Bij Jezus blijven. En hem blijven ontmoeten. En hem trouw blijven. En de gemeenschap met broeders en zusters blijven bewaren. Want als je er goed over nadenkt. Die woorden die Jezus hier spreekt. Wat hij zegt. Als je er goed over nadenkt van. Wat zeggen we nou eigenlijk? Wat zegt hij nou eigenlijk? Wat doen we nou eigenlijk? Dan is dat toch ook wel heel wereldvreemd, toch? Dan is het toch ook wel heel aanstootgevend. Het gebruik van de viering van het laatste avondmaal. Wie zou dat ooit bedacht hebben? Het eten van vlees. Het drinken van bloed. Het klinkt allemaal ja, zo luguber, toch? Dat is wat Paulus noemt de dwaasheid van het evangelie. Dat zegt Paulus ook ergens van, het evangelie is voor hen die geloven een geur van Christus. Maar voor hen die niet geloven een geur van de dood. Dus dezelfde geur, de geur van het evangelie, is voor de ene leven en voor de andere is het de dood. En dat is maar precies waar jouw hart op gericht is. Ik vond dat vroeger altijd een beetje vreemde tekst, gekke tekst, want het is toch diezelfde geur. Maar ik heb een aantal jaren geleden, heb ik net als heel veel van jullie waarschijnlijk, corona gehad. En ik heb daar wat problemen aan overgehouden met mijn smaak en ook met mijn geur, met mijn ruiken. En dingen die ik normaal bepaalde deodorant bijvoorbeeld, die heel erg lekker hoort te ruiken. Sommige van die deodorant die ik dan vroeger heel erg lekker vond ruiken, die kan ik nu echt niet meer verdragen. Dan ga ik bijna over mijn nek. En het is diezelfde deodorant, het is dezelfde geur. En de een die vindt dat heerlijk ruiken, anders zou je het niet opdoen natuurlijk. Maar ik vind het dan zo smerig. Ik sta dan voor de klas en soms zijn er van die, meestal meisjes die dan even met hun deodorant moeten spuiten. Oh jongen, dat vind ik soms zo smerig. Maar dat is wat Paulus hier zegt, hè. Dat is wat Paulus hier zegt, of wat Paulus zegt daar. Maar het betekent ook dat je het om mag draaien. En dat heeft natuurlijk ook toepassing op van vanmorgen. Van het feit dat je hier zit. En dat je hier mag zijn. Het is vanmorgen ook al gebeden. Dat je hier vol blijdschap en vol overtuiging mag zijn. En straks mag deelnemen aan dat avondmaal. Dat is het bewijs van het werk dat God in jou verricht heeft. Dat is een wonder. Het is een wonder dat wij hier vanmorgen aanwezig zijn. Jezus die draait het even later zelf ook om. Terwijl Jezus de boodschap niet aanpast, hij maakt het niet comfortabeler dan dat het is. Hij doet geen concessies, hij doet op geen enkele manier water bij de wijn. Hij drijft het juist op de spits. Want in vers 76, helemaal aan het einde, daar zegt hij, zelfs tegen zijn 12 discipelen, willen jullie ook niet weggaan? Wil je soms ook niet weggaan? Willen jullie ook niet weggaan? Als ik naar mijn leven kijk, dan is dat wel een vraag die ook regelmatig best wel bij mij naar boven komt. Ik heb ook wel een periode van ernstige geloofstwijfel gehad. En dan is dat inderdaad een vraag die heel dichtbij komt. Wil je inderdaad niet weggaan? Zul je het maar niet opgeven? Wat voor bewijs is er nou? Kijk eens hoe mensen naar je kijken, hoe ze jou bespotten. En wie zegt nou dat het allemaal waar is? Geloof je niet in een sprookje? Is het alleen maar Gods liefde en Gods werk in jou, dat maakt dat je kunt volharden. Dat je kunt zeggen zoals Simon Petrus hier zegt, Heer, naar wie zouden we toe moeten gaan? U spreekt woorden die eeuwig leven geven. Wij geloven in u. Wij weten dat u door God zelf gestuurd bent. Als je dat gelooft, Paulus die zegt dat ergens, als je met je mond belijdt en met je hart gelooft dat Jezus uit de dood is opgewekt, dan zult u zalig worden, enzovoort, enzovoort. Als je hier vol overtuiging zit, dan mag je dit weten. En dan mag je weten dat je zalig wordt, zoals de herziende Statenvertaling dat zegt, dat je gered bent. En dat is zo bijzonder dat wij nu al iets mogen proeven. In de Hebreeënbrief, er staat van dat we iets mogen proeven van de hemelse gaven, van de krachten van de toekomende eeuw. Er ligt iets in het verschiet voor ons. De eeuwigheid. En dat moet zo mooi zijn. Zo voldoenend zijn. Zo groot, zo prachtig. Wij kunnen er ons niks bij voorstellen. Maar we mogen er nu al een klein beetje van proeven. En ik weet niet hoe dat met u is, maar ik proef dat ook gewoon heel vaak in het avondmaal. Ik proef dat als ik brood eet en de wijn drink, dan proef ik iets van die hemelse toekomstige gaven. Dat we als broeders en zusters, als gemeenschap bij elkaar zijn en we kennen elkaar niet, maar we weten dat we één zijn, dat we verbonden zijn in Jezus Christus, dat we gekocht en betaald zijn door zijn bloed. En het mooie is, in deze hele discussie met die ongelovige mensen, met Joodse leiders, En het wordt steeds heftiger en steeds heftiger, zegt Jezus een aantal hele mooie dingen die mogen gelden voor die gemeenschap rondom dat kruis. Hij zegt in vers 35 bijvoorbeeld, maar hij herhaalt het een aantal keren, al die dingen die ik nu noem, die herhaalt hij een aantal keren, maar ik noem er steeds maar één. En Jezus zei tegen hen, ik ben het brood des levens, wie tot mij komen zal, die zal beslist geen honger meer hebben, zal nooit meer dorst hebben, zal geestelijk compleet vervuld zijn. We hoeven als christenen, als gelovigen, hoeven we nooit meer opgejaagd te zijn. We hoeven nooit meer op zoek te gaan naar voldoening, naar vervulling. We hoeven nooit meer verder te zoeken om ware vreugde, om ware blijdschap, om ware heelheid te vinden. Om vriendschap te vinden, om rust voor onze ziel te vinden. En dat is een groot goed in deze wereld. Want hoeveel mensen zijn onbewust zo leeg van binnen in onze maatschappij? Hoeveel mensen zijn zo op zoek, zo aan het jagen naar vervulling, naar meer en meer en meer en hopen, dat dat nou hetgene is wat hun complete vervulling zal geven. Maar het is niet te vinden nergens anders dan bij Jezus alleen. Bij hem kunnen we ons neerleggen in grazige weiden. Hij leidt ons zachtjes naar stille wateren. Bij hem wordt onze ziel verkwikt. En hij doet onze beker overvloeien. Jezus die zegt het zo vaak. Kom tot mij. Kom tot mij. Alle die vermoeid en belast zijn. Ik zal jullie rust geven. Een tweede belofte die Jezus geeft. Opnieuw met die Griekse woorden. Oumé. Beslist niet. Geen zin. Jezus die zegt in vers 37, 39. Ik zal hen nooit uitwerpen. Ik zal hen nooit verloren laten gaan. Ik heb jullie in mijn handpalmen gegrift. Mijn kinderen die zeggen wel eens tegen mij dat ze heel graag een tatoeage willen. Lijkt ze zo leuk om hier een kleine tatoeage te hebben of zo. Met weet ik veel, een of ander christelijk symbool. Nou, wij als ouders zeggen dan vaak van ja, kun je wel doen. Maar later word je ouder en je huid die wordt verschrompeld een beetje. Daar krijg je later spijt van. Nou, Jezus, die krijgt nooit spijt van het feit dat hij onze namen in zijn handpalmen heeft gegraveerd. We zijn voor eeuwig behouden. En dat is de zekerheid die Jezus geeft. In Johannes 10 zegt hij dat wij zijn schapen zijn en niemand zal ze roven uit zijn hand. Paulus die zegt het, niets kan ons scheiden van de liefde van Christus, wat ons ook gebeurt. Wat ons ook gebeurt. En een derde belofte die Jezus geeft, we lezen dat een aantal keren terug, dat hij ons eeuwig leven zal geven. Dat we nu al mogen ervaren dat we van dag tot dag vernieuwd mogen worden. Ik weet niet hoe het met u zit, en sommige mensen beginnen te protesteren als ik het zeg. Maar ik vind het best wel lastig om wat ouder te worden. En dan ben ik nog maar 51. Maar ik merk dat ik soms een leesbril tegenwoordig nodig heb. Nou, ten eerste vind ik het heel vervelend, omdat ik dat ding altijd vergeet. En ten tweede vind ik het er niet uitzien. Ik vind het echt heel erg lastig. Ik vind het niet leuk. En ik word ermee geconfronteerd dat ik ouder word. Maar de Bijbel die maakt heel duidelijk, terwijl je lichaam ouder wordt, word je innerlijk, geestelijk, steeds meer vernieuwd. Als je dicht bij Jezus leeft. Als hij de Heer van jouw leven is. Elke dag weer opnieuw. Je laat vullen met zijn woord. Met zijn liefde. Met zijn kracht. Dan vernieuwt hij je van binnenuit. En je mag steeds meer ervaren. In welke omstandigheid je ook bent. En het is niet altijd makkelijk in het leven. Ik kan daarover uitweiden, maar ga ik nu niet doen. Er is altijd hoop, er is altijd weer nieuwe moed. Er is altijd weer vreugde, want je bent van de Heer. En het is niet ik die leef, maar het is Christus die in mij leeft. Die maakt dat ik altijd hoop heb en altijd vreugdevol ben. En als laatste geeft Jezus de belofte, ook een aantal keren zegt hij dat hij ons zal doen opstaan op de laatste dag. De laatste dag dat Jezus terugkomt, dat hij komt met zijn oordeel. En dan zal daar de opstanding tot het eeuwige leven zijn. In Johannes 5, vers 28, daar lezen we dat. Verwondert u daar niet over, want de tijd komt waarin allen die in de graven zijn, zijn stem zullen horen en zij zullen eruit gaan, zij die het goede gedaan hebben tot de opstanding van leven, ten leven. Maar zij die het kwade gedaan hebben tot de opstanding ter verdoemenis. Ik kan van mijzelf niets doen, zoals ik hoor, oordeel ik en mijn oordeel is rechtvaardig. Want ik zoek niet mijn wil, maar de wil van de Vader die mij gezonden heeft. In 1 Thessalonicenzen 4 daar lezen we over Jezus die terugkomt uit de wolken. En dan zal er een bazuingeschal zijn. En dan zullen de mensen opstaan, de gelovigen opstaan uit hun graven. En dan zullen ze hem ontmoeten en voor eeuwig bij hem zijn. En ik weet, er zijn tig aantal verschillende theologische visies over. Daar gaan we het niet over hebben vanmorgen. Maar dat is ons toekomstperspectief. Dat we hem zullen ontmoeten en dat we voor eeuwig bij hem zullen zijn. En dat is het uitzicht. En als we straks het avondmaal vieren, dan mogen we ook dat doen met in gedachten. Vers 55, hier wat hier staat in hoofdstuk 6. Want mijn vlees is het ware voedsel, mijn bloed is de ware drank. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik in hem. Zoals de levende Vader mij gezonden heeft en ik leef door de Vader, zo zal ook wie mij eet, leven door mij. De woorden die ik spreek zijn geest en leven. Dus als we straks het brood eten en de wijn drinken, dan mogen we daaraan denken als gemeenschap rondom dat kruis. Hoe God de Vader jou zelf uitnodigt aan zijn tafel. Hij is het degene die trekt. Hij is degene die roept. Hij is degene die jou duwt. Hij is degene die het geeft. En in Christus mogen we complete vervulling ervaren. Mogen we weten dat we voor eeuwig verlost en behouden zijn. Mogen we dat ontvangen, ervaren en weten dat we dit mogen doen tot de dag dat Hij komt. Zeggen we altijd, doe dit in mijn gedachtenis, totdat ik kom. Dat we mogen uitzien naar die laatste dag, dat we hem mogen ontmoeten en met hem mogen regeren in zijn koninkrijk. Is dat niet een geweldige wetenschap? Is dat niet een geweldig vooruitzicht? Amen.